Geliefde, met de hulp des Heren wilden we vanavond uw aandacht een ogenblik bepalen bij hetgeen ons gelezen is uit Matteüs 9. En daarvan als uitgangspunt het negende vers. Matteüs 9, vers 9, waar we Gods woord lezen. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Tot zover onze tekstwoorden. We schrijven eronder de roeping van Matteüs. En we willen dan stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats hoe hij gevonden werd. In de tweede plaats hoe hij geroepen werd. En in de derde plaats hoe hij veranderd werd. Dus de roeping van Matteüs, drie gedachten. In de eerste plaats hoe hij gevonden werd. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. De tweede gedachte, hoe hij geroepen werd, genaamd Matteüs, en zeide tot hem, volg mij. Ten derde, hoe hij veranderd werd. Als er ook staat, en hij opstaande, volgde hem. Het gaat hier over de roeping, de bekering van Matteüs. En als we dan het hoofdstuk begonnen te lezen, zoals we dat zojuist ook hoorden uit vers 1, in het schip en in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En hij kwam in zijn stad. De kanttekening 1 zegt daarbij, namelijk Capernaum, waar hij zijn woonplaats genomen had. Capernaum gaat het hier dus over waar hij de woonplaats had, waar de Heer Jezus een woonplaats had, waar hij dus regelmatig was, waar hij verbleef, waar hij sliep. Dat was de plaats waar hij zo menigmaal in en uit ging. Als hij dat land doortrok om het woord te prediken, om zieken te genezen, om doden tot het leven te roepen enzovoort. Maar het was zijn stad, staat er, waar hij dus woonde. En of hij daar een eigen woning gehad heeft, of dat hij daar bij een ander een kamer had, een woonplaats had, dat weten wij niet. Maar de kanttekening verklaart gewoon heel eenvoudig dat hij daar zijn woonplaats had. En dat heeft hij daar in Capernaum ook wonderen gedaan, zoals ook de eerste 8 versen dat ons beschreven wordt. Als hij daar was, als hij daar ook staat en zie, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, zoon, wees wel gemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen uit de schriftgeleerden zeiden in zichzelf, en deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? O, in het jeugd. Wat hier staat, zomaar heel eenvoudig even vooraf, bij die geschiedenis die vooraf gaat aan onze tekstwoorden. Als daar die genaakten, dan kennen we die geschiedenis wel, hoe die 4 vrienden, die geraakten, die verlamden, tot de Heer Jezus brachten en niet in dat huis konden komen, en hoe zij op dat dak gegaan zijn, daar enkele tegels weggenomen hebben en hem door dat dak voor de voeten van Jezus neergelaten hebben. En hoe het dan heel eenvoudig en kort staat hier bij Matteüs, en Jezus hun geloof ziende. Die man was gekomen om degene wat de Heere Jezus daarna ook gelijk tot hem zegt. Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Hij kwam niet om genezen te worden van zijn kwaal, van zijn verlamd zijn. al was dat ook erg, maar zijn zondelast was vele malen erger. En daarom hebben die vrienden hem tot Jezus gebracht, begeerde hij van die zondekwaal genezen te worden. En dan beginnen die fariseeën in zichzelf te spreken en hij lastert God in weerstand, komt daar in de harten van de fariseeën omhoog als ze dat horen en zien. En dan staat er zo in dat volgende vers, in vers 4, en Jezus ziende hun gedachten. En dat was toen zo. Dat is vandaag nog zo, hè. Beseffen we dat, jeugd, ouderen. Beseffen we dat. Hij weet hoe je bent opgekomen. Hij weet hoe je hier in de kerk zit of staat. Hij weet hoe u meeluistert aan de kerktelefoon. Het is hem volmaakt bekend. Hij kent onze gedachten. We hebben er net ook van gezongen in Psalm 139. Hij weet onze gedachten. En dan heeft hij, en dan komt er zo heel karnachtig, komt er achteraan, man. Als hij dan zegt, doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om de zonde te vergeven. En dan wendt hij zich tot die geraakte. Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. En de scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt. Die zodanig een macht de mensen gegeven had. En toch aan de ene kant, hè, en zij hebben God verheerlijkt. En toch lezen we niet dat er nou nog één was die zo met zijn zonden aan de voeten van de Heer Jezus kwam. Voelt u? En dat is, er zijn dus vele, er zijn grote wondertekenen in Capernaum gebeurd. En als u dan enkele hoofdstukken verder zou lezen in Matthäus, dan leest u daar ook dat diezelfde Christus daar van Capernaum zegt. En gij Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt geweest, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Hoor je, zijn stad. Maar wat een aangrijpende geschiedenis en wat een aangrijpende woorden daar ook over gezegd worden. Maar dan gaat hij vandaar, dan komen we bij onze tekstwoorden, en Jezus vandaar voortgaande. Hij had die man genezen en daarna gaat hij dat land weer, die stad weer uit, om daar voort te gaan, om zijn werk te gaan doen in het land, om daar dat woord te gaan prediken, want dat was het eerste en het belangrijkste wat hij deed, om dat koninkrijk der hemelen te verkondigen. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Jezus vandaar voortgaande, die plaats waar hij die geraakte genezen had, en dan verlaat hij die stad weer om daar verder te trekken dat land door. En dan komt hij op die weg buiten Capernaum, wat lag aan een bekende handelsroute tussen Syrië en Egypte, waar velen karavanen ook langskwamen en waar vele mensen de goederen over vervoerden van het ene land naar het andere. En dan stonden er hier en daar van die tolhuizen. Een bekend beeld in Israël, als er dan van die tolhuizen zijn waar dan de belasting geïnd moest worden over de goederen die een stad werden binnengebracht vanuit het buitenland of andersom wat uitgevoerd wordt. Dat kennen we heden ten dagen ook nog, de in- en uitvoer die er ook is, als daar ook, daar wordt ook wel belasting over geheven of invoerrechten moeten erover betaald worden. En zo was het nou in Israël ook, en dan waren er van die tolhuizen die daar stonden. En Jezus van daar voortgaande, nadat die man genezen is, dan verlaat hij de stad en gaat, komt daar langs dat tolhuis. En hoe menigmaal is hij daar al langs gekomen. Als hij die stad in en uit ging, dan kwam je langs dat tolhuis, vele malen langs gekomen. Maar nu ook nu komt hij daar weer langs, terwijl daar een mens in dat tolhuis zit. Met name wordt hij genaamd Matthäus, dat is geen toeval. Maar hier is het hetzelfde als wat we lezen in bijvoorbeeld Johannes 4. En hij moest door Samaria gaan. Waarom? Om die ene zondige vrouw daar nou uit de zondebanden van de zonde te verlossen. Ook zo hier. En hij moest, zouden we kunnen zeggen, langs dat tolhuis gaan, want er zat een mens, eerst wordt zijn naam niet genoemd, een mens, en waarom staat dat er zo? Een Adamskind, zoals jij en ik van nature zijn, die goed en naar dat beeld Gods waren geschapen in ons bondshoofd Adam, maar die zo nameloos diep zijn gevallen. Dat is nooit in woorden uit te drukken. Jeugd, ouderen, dat kan ik nooit zeggen. Hoe diep de mens gevallen is, dat is niet te verwoorden. Dat is niet onder woorden te brengen. Wij zijn doodgevallen in zonden en misdaden. O, dat is nooit te verwoorden hoe diep de val geweest is. En hoe diep een mensenkind gevallen is, en dat staat het hier heel duidelijk, een mens, dat wil zeggen een Adamskind, die in Adam God de rug heeft toegekeerd om nooit meer tot hem weder te keren. Een mens waarvan de Heere moet getuigen in Psalm 14 onder andere, en lees de Romeinen 3 maar na, dat hij op de aarde heeft nedergezien om te zien of er één was die naar hem vroeg, en er was er niet tot één toe, allen afgeweken, allen derven we de heerlijkheid Gods, dat is ons aller bestaan. In ons bondshoofd Adam, o, maar nou dat eeuwige wonder, dat hij hier staat, en Jezus van daar voortgaande zag een mens. Hij ziet die mens. Hij zoekt die mens op in dat uur van dat eeuwige welbehagen Gods. Dan komt hij ze op te rapen, op te zoeken, op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed. Ja, dan gaat hij tot hen spreken, zullen we zo ook horen. Hij zag. Wat een eeuwig wonder, als dat mag gebeuren, jeugd, ouderen. Dan heeft de Heere ons in zijn goddelijke voorzienigheid gebracht onder de bediening van het genadeverbond. Dan heeft hij je dat teken en zegel van de heilige doop willen geven. Onder de prediking van het woord mag je verkeren. Bijzonder voorrecht. Als de Heere dat geeft, maar zo was het ook met Matthäus. Hij was een zoon van Alfeus. Hij was uit het geslacht van Levi. En hij had een godsdienstige opvoeding gehad. Maar deze mens was een tollenaar geworden. En wat dat betekende, oh, dat betekende heel veel. Als je een tollenaar werd, als je voor de onderdrukker, de bezetter ging werken, zoals het in die dagen was, onder de Romeinse overheersing die heerste over Israël. En dan ging zo een voor die onderdrukker werkende belasting voor de Romeinse keizer, ging hij in en hij werd een tollenaar. En weet je wat dat betekende? Als ze dat werden, dan werden zij verstoten uit de familie. Dan hadden zij geen plaats meer onder hun volk. Dan leefden ze eigenlijk als een verbanneling, als een uitgestotene van het eigen volk. Ze mochten in de tempel niet meer komen, want ze overtraden Gods wetten. En zij konden de Sabbat niet heiligen, want zij moesten ook op de Sabbat dienst doen. Ongeoorloofd werk doen op de Sabbat. Zij hadden daar dus heel veel voor over, zo was het met Matthäus ook. Die had gebroken met zijn opvoeding. Die was een eigen weg gegaan. En die heeft dat er alles voor over gehad. Waarom? Omdat hij gebonden was en dat hij daar in die banden gebonden was van de mammon, van de geldgod. Die had hem helemaal in zijn macht gekregen en dat betekende alles voor hem. Want de tollenaren die verrijkten zich daar ook door extra te heffen voor zichzelf. Dat mochten zij ook van de Romeinen. Zij moesten een bepaald percentage moesten zij eisen als belasting voor de Romeinse keizer. En daarbovenop mochten zij een percentage doen voor zichzelf. Bekende uitspraak was ook in die dagen: 1 voor Caesar en 1 voor mij. En zo verrijkten zij zich ten koste van hun volk en daarom werden ze ook zo diep veracht en gesmaad door het volk. En dan gingen ze aan de overzijde van de weg voorbij, ze draaiden hun hoofd af als zij een tollenaar passeerden of zij spogen voor hun voeten op de grond vanwege de verachting. Zo diep werd een tollenaar veracht. Voelt u wat die tollenaar ervoor over had om rijk te worden? Hoe hij in de banden van het geld gebonden zat. In zijn boezemzonde noemen we dat. Een zonde die je graag doet, die je veel doet, waar je veel, ja, alles voor over hebt, wat je gedachten bezet, wat je hart vervult, wat je meesleept naar de kerk. En dat kan voor ieder verschillend zijn. En voor Matthäus was het geld. De macht en het geld had hem helemaal in zijn klauwen. En dat kan voor een ander een heel andere boezemzonde zijn. Maar dan worden we in die banden, worden wij gebonden. En dan staat er zo: en Jezus van daar voortgaande zag een mens, een Adamskind. Zo staat het er eerst. En waarom? Ach, zo ziet hij nou ook, niet alleen Matthäus. Zo ziet hij ook u en mij, zoals wij van nature zijn, een mens, een Adamskind, een zondaar. Voelt u, maar dan dat wonder, hij ziet, en als hij dan gaat zien, zoals het hier gebeurt, met die alwetende blik, die doordringt tot op de bodem van de ziel van Matthäus. Dan wordt dat hele leven van Matthäus in een ogenblik opengelegd. Hij wordt gevonden midden in zijn zonden, als er staat, hij zag een mens zittende in het tolhuis. Midden in zijn zonde, bezig met zijn boezemzonde, zijn geld te tellen. En hier zien we jeugd, ouderen, de gewone weg zoals de Heere vaak werkt in het leven van zijn kerk. Als hij ze komt stil te zetten, dan zet hij ze zo vaak stil bij hun boezemzonde. En dat kan voor de een dit zijn en voor de ander heel wat anders. Maar over het algemeen gaat de Heere bij die boezemzonden bepalen en ze in stil zetten. En dan worden ze ontdekt aan hun zondige bestaan. En dan is de Heere er vrij in hoeverre hij daarin en hoe snel hij daarin leert en onderwijst en oefent. Maar Matthäus mocht dat hier in enkele ogenblikken, werd zijn leven opengelegd. Hier gebeurt iets in het hart van Matthäus. En geliefde mijn onbekeerde medereiziger, ik zou wensen dat de Heere dat vanavond ook in jouw leven zou doen. Al dat gebeurt als hij in dat woord meekomt. En dat je eens zou voelen die alwetende God, voor wie nou niets verborgen is. We hebben het zojuist gezongen, gij kent van verre mijn gedachten. Wat ik beraad, wat ik bedenk. Of wil betrachten, wil gaan doen. Hij weet het al. En of dat nu dag is, of dat nu nacht is, jeugd, dat maakt voor de Heere geen verschil. Voor hem ligt de nacht als de dag. Hij weet al je gedachten. Hij kent al je woorden. En hij weet al je daden. Of dat nou midden op de dag is of midden in de nacht is. Of dat nou in een hele groep mensen is. Of dat nou alleen op je slaapkamer is. Hij weet alle dingen. En daarom begonnen we daar ook zojuist mee, met die geschiedenis van die geraakte, even heel kort aangestipt. En dat die alwetendheid nu eens door zou dringen, net als bij Matthäus, ook in jouw ziel. Dat je daar nou eens een indruk van mocht krijgen. Wie je nou werkelijk bent en dat hij die alwetende is voor wie nou niets, maar dan ook niets verborgen is en die op elke gedachte, op elk woord en op elke daad eenmaal terugkomt. Voelt u? Die alwetende. En nu was dat bij Matthäus zo. En dan staat het er hier zo nadrukkelijk. Zag een mens zit in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. O, hij zag, maar toen hij hem daar zag, toen vond hij hem midden in zijn zonden. En daar is dat leven van Matthäus in een ogenblik opengelegd. O, er was niets, maar dan ook niets verborgen voor hem. En daarom gaan we naar onze tweede gedachte, hoe hij geroepen werd. Want dan staat hier dat hij in het tolhuis gevonden werd. Hij zag hem in het tolhuis zitten. Genaamd Matthäus, dat betekent geschenk van de Here. En wat heeft zijn naam een diepe betekenis? En Matthäus komt uit het evangelie van Matthäus. Dus misschien heb je het al begrepen, jeugd, ouderen. Maar Matthäus die heeft geleid door de Heilige Geest hier in dat negende vers zijn eigen bekering opgeschreven. Hij wordt ook wel Levi genoemd, maar het is zijn eigen bekering die hij hier verwoordt, geleid door de Heilige Geest. En dan beschrijft hij dat wel heel sober. Waarom? Wel om niet zichzelf, maar opdat hij die hem hier geroepen heeft, uit de macht der zonde, opdat hij in het middelpunt zou staan, opdat hij zou schitteren in zijn alwetendheid, in zijn almachtige kracht, die nou de zondaar kan verlossen uit die klauwen van Satan. En ook hier, als hij hier zit in dat tolhuis, en dan betekent zijn naam geschenk van de Here. Oh, en daarom zeiden we zojuist, dat is geen toeval, maar dat is naar dat eeuwige welbehagen Gods, dat de Here Jezus hier op dit ogenblik langskwam. Terwijl Matthäus daar dienst had en daar zat in dat tolhuis en hij daar zit zijn geld te tellen, te rekenen. En dan ziet hij hem een, zoals het staat, geschenk van de Here. Die had hij nou al gekregen van eeuwigheid. Toen het daar klonk in die stilte, hoe zal ik zonder de kinderen zetten en geven dat gewenste land. Toen hij de daar uitgeroepen heeft, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het middenmens ingewand. O, daar is hij met zijn hart borg geworden, maar daar heeft hij nou zijn schapen gekregen van zijn vader als loon op zijn arbeid. En daarom lezen we in Johannes 10, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook nog toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. O, hier zat nu zo'n schaap die hij van eeuwigheid heeft lief gehad, maar wat hier nog een bok was. Maar als hij hem dan aanziet met die alwetende blik, dan wordt dat leven van Matthäus in een ogenblik opengelegd. En dan ziet hij wie hier spreekt. O, met macht spreekt hij daar tot hem. Als hij daar voorbij ging, al heeft Matthäus hem misschien al vaak daar in en uit die stad zien gaan. Als hij zijn stad verliet of er weer in terugkwam om te vernachten. Maar nu gebeurt er iets in het leven van Matthäus, jeugd, ouderen. Als dat gebeurt, als hij in dat woord meekomt, en wat zou ik het wensen, zei ik juist al, dat dat vanavond eens in je leven gebeurde. En dat je nou eens werkelijk een indruk kreeg van wie hij nu is. Want dan gebeurt er iets in het hart van Matthäus, dan kan Matthäus geen weerstand aanbieden. Dan wordt die droefheid over de zonde geboren, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. O, dan gebeurt er iets, dan gebeurt hier, dan doet het kracht hier van binnen. En dat gebeurt nou hier in het leven van Matthäus en daardoor, door die alwetende blik, werd in één ogenblik dat leven opengelegd van Matthäus. Dit zien van Jezus, hij zag een Adamskind, een mens, is een alwetend zien. Een ontdekkend zien. En het is nou geen zien zoals al die andere Joden die een tollenaar ook wel aanzagen, maar dan met verachting. Dan spogen zij uit minachting voor hun voeten. Dan verachten zij die tollenaars, maar dit was een zien met een blik van oneindige, eeuwige zondaarsliefde. Net als bij Petrus, die daar stond achter in die zaal en tot driemaal toe zijn meester verloochende. Maar toen voor de derde maal het over zijn lippen kwam, o, toen draaide die gezegende borg en zaligmaker zijn besmeurde aangezicht en geslagen aangezicht om. Met die blik van oneindige liefde tot Petrus, en al zei hij geen woord, maar uit die liefdesblik daar klonken als het ware die woorden: Petrus, ken je mij niet meer? Voelt u? En zo is hij hier met Matthäus. Dan ziet hij hem met die blik van eeuwige liefde aan. En jeugd, als dat gebeurt, dan versmelt en verbreekt het hart, wie je ook bent, hoe je ook bent, hoe diep je ook gezonken bent. In de zonde, in de ongerechtigheid. Maar als deze middelaar Gods en der mensen je met deze alwetende blik gaat aanzien, dan moet ieder mens capituleren. Dan worden ze met liefdeskoorden getrokken uit die duisternis tot dat wonderbaar licht. Daar kun je geen weerstand aan bieden. En dan word je van dat zondige pad teruggebracht. Hoe dat pad ook is. En misschien zijn er wel ouders, van wie er ook kinderen gebroken hebben, de zonde ingegaan zijn, waar wij ze misschien niet meer bereiken kunnen. Maar één blik van hem, één woord van hem, en ook zij moeten en zullen capituleren. Dan word je in en overwonnen, jeugd, ouderen. En daarom zul je ze nooit vergeten op te dragen. Zul je ze gedurig opdragen aan hem die ze terug kan brengen. Die ze weer in het spoor kan doen gaan. O, leg ze maar gedurig aan hem voor. Want dan staat het er zo eenvoudig. En Matthäus beschrijft het heel sober, omdat het over zichzelf gaat. En zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En dan zegt ook de kanttekening: En hij was ook genaamd Levi. En in dezelfde die het evangelie is dezelfde die het evangelie geschreven heeft. Matthäus, Levi, dat is dus dezelfde. Een van de discipelen des Heren. En die hier dus zijn eigen bekering beschrijft. En dan hier staat, ziet een mens in het tolhuis zitten. Dat is het enige wat er van hem beschreven staat. Er staat niet dat hij een spotter was, of een vloeker, of een horeerder, of een dief, of een moordenaar. Nee, in het tolhuis zittend. Dat is het enige wat er van hem beschreven staat. Midden in zijn zonden gevonden. Maar daar werd het leven in een ogenblik opengelegd. En dan? En hij zeide tot hem. Ziet u, dat is dus geen algemene verzoening, maar heel persoonlijk, zeide tot hem. En wat komt hier tegelijkertijd? De vrijmacht Gods openbaar, die voor zijn almacht gaat. Hij is ook de vrijmachtige. En hier komt dat zo openbaar, want waarom, Matthäus, was die beter als die tollenaar, die andere tollenaar die aan die andere tafel zat? Of die tollenaar die daar buiten stond bij die karavaan om de goederen op te nemen, was hij beter als die Romeinse soldaat die daar ook liep om de boel te bewaken, om de rust te bewaren? Nee. Hij was een mens, hij was een Adamskind, niet beter, niet waardiger dan wie ook. Maar het was eeuwig vrijmachtig welbehagen, eeuwige ontfermende liefde. O, hij was er nou één, hier zat er nou één voor wie hij gekomen was. Om als die goede herder zijn leven te stellen voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. En in dat 14e vers van Johannes 10. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En ik word van de mijnen gekend, staat er dan achter. O, hier zat er nou een die hij nou van eeuwigheid gekend heeft. Wiens naam nou in de hemel bekend was. Maar die hij in de tijd komt te trekken uit die duisternis tot dat wonderbaar licht. Hij die hij kwam te roepen en zeide tot hem. Een wonder als de Heere dan tot een zondaar gaat spreken, zal ze waar geworden in je leven, jeugd, ouderen. Dat je nou ontdekt werd aan je zonde, je schuld, je leven werd opengelegd. En je dat ellendige, verloren, zondige bestaan ging leren kennen. Gezondigd tegen de Heere, een goeddoend God die je nagewandeld heeft met zijn goede tierenheid. En, ik heb altijd maar gezegd, wijk maar van mij. Met woorden, met daden, met gebaren. Wijk maar van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Totdat de Heere je stilzette, dat leven ging openleggen. En als een zondaar naar Gods huis kwam, bedelend, Heer, zou u nog van zo één af willen weten? Smekend of de Heer eens naar je zou willen omzien. En wat een eeuwig wonder als het dan waar wordt. En zeide tot hem. Dat er dan eens van de kansel verkondigd mag worden wat je zojuist, voordat je naar de kerk kwam, gevraagd hebt. Waar je raadsels bekend maakte, waar je nood de Heere voorlegde. En waar je dan antwoord mocht krijgen van de kansel, wat in die binnenkamer gevraagd is, afgebedeld is, gesmeekt is. O, dan springt de ziel op van vreugde. Zou het dan voor zo een als ik ben nog kunnen? Zou ik dan nog zalig kunnen worden? Voelt u en zeide tot hem, tot Matthäus, geschenk van de Heere. En gaat hij tot hem spreken en wat zegt hij dan? Volg mij. Zo heel kort, een bevel. Volg mij. O, dan gaat de Heere spreken. En dan gaat de Heere dat bevel geven. Volg mij. Meer niet, zo heel kort. Maar dan kunnen ze het niet meer uithouden als de Heere werkt in dat oude leven. En dat is onze derde gedachte, hoe hij veranderd werd. Maar we gaan eerst zingen. Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voeten niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt, 17, het derde vers. Van Matthäus, hoe hij gevonden werd, hoe hij geroepen werd en hoe hij veranderd werd. Als de Heere erin meekomt, jeugd, ouderen, dan kun je er geen weerstand aan bieden. Dan moet een mens en dan zal een mens capituleren, hoe hard je ook bent, hoe onverschillig je misschien ook bent. Maar hier kan niemand weerstand tegen bieden. Dat werkt die onberouwelijke bekering tot zaligheid. De wet op zich ontdekt wel, maar de wet verbreekt geen hart. Die wet eist alleen Maar de liefde verbreekt en overwint het hart van een zondaar. En dan moeten zij de wapens gaan inleveren. Zoals bij Matthäus hier is. En als hij dan staat hier. Het bevel klinkt, volg mij. En dan staat het er zo heel eenvoudig achter. En hij opstaande volgde hem. En dat is ook een tekst die nog wel eens misbruikt wordt. Want dan zeggen ze van ja, maar er staat al hier bij de roeping van Matthäus van alleen maar dat bevel volg mij en Matthäus volgde Jezus. Maar dan stappen ze over al dat andere heen. Want zou Matthäus zomaar een wild vreemde gevolgd hebben? Als een willekeurige Jood dat tot hem gezegd zou hebben, dan zou Matthäus hem niet gevolgd hebben. Maar is deze middelaar, deze koning, die spreekt als machthebbende. Waartegen geen weerstand mogelijk is. En daar heeft Matthäus in niet alleen in een ogenblik zijn zondige bestaan tegenover die heilige majesteit Gods moeten inleven en beleven en doorleven. Maar tegelijkertijd als dat bevel klinkt, volg mij. Heeft hij er ook iets van gezien wie dit sprak? Dat dit niet een gewoon mens was, zoals al de andere Joden. Maar dat dit de Jezus was, zoals het hier staat. En Jezus, zijn naam betekent zaligmaker. O, daar heeft Matthäus ook in die ogenblikken iets van gezien. Al moest hij nog heel veel leren en afleren, zoals later wel blijkt. Maar toch heeft hij daar iets van mogen zien en verstaan. Van wie Jezus hier was, die hier sprak. En hoe weten we dat en waarom zegt u dat zo heel stellig, wel heel eenvoudig? Omdat dit aan de vruchten van het leven van Matthäus openbaar komt. Want terwijl de Heer Jezus deze woorden spreekt, volg mij, dan staat er hier, en dat heeft Matthäus voor zichzelf heel sober opgeschreven, dan staat er hier en hij opstaande volgde hem. Als je Lucas leest, de arts die alles zo nauwkeurig heeft onderzocht en opgetekend, dan schrijft Matthäus daarbij, en hij opstaande, alles verlatende, is hem gevolgd. O, Matthäus die vult dat zo kernachtig aan. Alles verlatende. Hij stond daar op van zijn stoel. Hij liet zijn geld voor wat het was. Alles verlatende. Hij kon het in dat oude leven niet meer uithouden. En jeugd, ouderen, zo is het nog. Als God een mens bekeert door God tot God, dan kunnen we het in dat oude leven niet uithouden. Of dat nou een leven is in de zonde, gelijk in Manasse. Die tot de Heere tot toren verwekte. Of dat nu een leven is in de vrome godsdienst als een Saulus van Tarsen, menende goden een welbehagelijk werk te doen. Maar beiden konden zij het in dat oude leven niet meer uithouden. We moeten bekeerd worden. Want weet u wat ze nou allen gaan leren in hun eertijds? Of dat nou goddeloos of zeer godsdienstig was, maar in hun eertijds hebben ze alleen zichzelf gezocht, hebben ze alleen zichzelf bedoeld. Maar dan gaan ze Saulus verstaan, die daar lag, op de straat, blind geworden zijnde, in 's hemels wegen. Maar die vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Oh, daar ging ook Saulus vragen. En ook Saulus was er één die het maar in enkele dagen heeft geleerd. Die daar 3 dagen lang geworsteld heeft aan de troon der genade. En hij at niet en hij dronk niet. Maar toen stuurde de Heere Ananias, want zie, zei hij, hij bidt. Zo had hij nog nooit gebeden, al had hij op de hoeken van de straten voor in de tempels gestaan, omdat iedereen het maar hoorde en zag. Maar nu zag niemand het, maar de Heere zag het wel. O, daar lag een arme bedelaar aan de troon der genade, waarvan de Heere mocht getuigen. En ziet, hij bidt. En hij opstaande en alles verlatende. O, daaruit blijkt zo heel duidelijk dat Matthäus ook meer in hem mocht zien met ogen des geloofs als de natuurlijke Matthäus. En daarom volgde hij hem. Hij kon niet meer uithouden in dat oude leven. Dat ware geloof, dat leert buigen voor dat woord. Dat gaat luisteren naar dat woord. Dat gaat ook volgen op dat woord. Zoals het hier mag gebeuren, als het klinkt, volg mij, meer niet. En hij opstaande, volgde hem. Zie het, jeugd, ouderen. O, daar mocht Matthäus zoveel zien in hem met ogen des geloofs. Later, op weg naar Jeruzalem, toen klonk het uit de mond van Petrus als die vraag er aan het hart gelegd werd. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Zoon des levende Gods. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Wat was het antwoord van hem? Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. O, en zo beleden zij allen. Ook Matthäus. Toch had hij nog zoveel onderwijs nodig, 3 jaar lang aan zijn voeten gezeten. En dan viert hij dat laatste Pascha met hen. Dus dan die woorden klinken. Ik, hoor je van wie het uitgaat, ook hier en ook daar. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijde, ik heb grotelijks begeerd. O, dat ging nou van hem uit. Eer dat ik lijde. Het was het laatste Pascha. En toen is Judas weggegaan. Toen heeft hij dat avondmaal ingesteld met zijn 11 discipelen, met zijn 11 kinderen... die overgebleven waren. Ziet u, daar heeft u de Bijbelse lijn. En wat gebeurde daarna? Johannes 14, dan verlaten zij die paaszaal. Johannes 15, 16, 17. Onderwijs in de dingen die komen zullen. Op weg naar Gethsemane. En in dat eerste vers van Johannes 18 betreden zij Gethsemane. En onderwijst hij hen. En als dan die bende komt. En hij het zegt, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan wijst hij op die 11 discipelen. En dan gaan ze. Alle 11. Ook Matthäus. Aan hem geërgerd geworden. Niet één uitgezonderd. O, waarop? Dat het nou alleen in die weg. Al was hij hun zaligmaker. Al was hij hun alles geworden. Maar dat het nou in die weg die zaligheid moest verdiend worden. dat nou in die weg die zaligheid moest aangebracht worden, in die weg van lijden en van sterven, van dat bloedstorten op Golgotha's kruisheuvel, zijn leven afleggend, door het tot toen hij het uitriep, nadat hij die geestelijke en eeuwige dood gestorven was, moest hij ook de tijdelijke dood nog sterven. En hij het uitriep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij den geest. Toen was voor die discipelen verloren. Wanneer gingen ze het verstaan? Om die paasavond. Toen hij verscheen en toen ze het niet geloofden van blijdschap, heeft hij voor de ogen gegeten, gedronken. En daarna staat er zo, en opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. O, toen mochten zij het gaan verstaan, dat hij het gezegd had, moest de Christus niet al deze dingen lijden, hem al zo in zijn heerlijkheid ingaan. O, toen mochten ze het verstaan, waarom hij die dood moest sterven, waarom hij zijn bloed moest storten, omdat zij die het eeuwige leven zouden ontvangen, wat hij nou aangebracht heeft in die weg van lijden en sterven, als hij daar dat recht Gods genoegdoening gaf, door het daar op het Golgotha's kruisheuvel te betalen, wat wij in ons bondshoofd Adam geroofd hebben. O, en daarom, uit eeuwige zondaarsliefde, is daar Matthäus opgezocht. Maar uit diezelfde eeuwige liefde heeft hij zijn leven gesteld voor zijn schapen. Om de schapen, en ik hoor in mijn stem en ze volgen mij. En ik ken de mijnen en ik word van de mijnen gekend. O, dat blijkt ook zo duidelijk hier. En hij opstaat. Staande volgde hem. Kom, we moeten gaan afronden, geliefden. Zijn er nog van die verloren schapen van het huis Israëls? Want dan hebben we het horen lezen zojuist uit dat 12e vers. Nee, maar Jezus zulks horende zeiden tot hem, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En het volgende, doch gaat heen en leert wat hij het zei. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En daaruit blijkt ook zo duidelijk, dat Matthäus daardoor dat alwetende zien van Jezus een zondaar werd. Toen heeft Matthäus opnieuw moeten leren rekenen, maar niet om op te tellen, maar om af te trekken. En daar bleef niets van over dan een verloren zondaar. Wat hij ook zegt in Lucas 19, als hij die geschiedenis van Zacchaeus, ook een tollenaar, samenvat. En wat zegt hij dan in dat 10e vers? Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Geliefden, we zijn niet te slecht. We zijn niet te verloren om gezalig te worden. We zijn veel te goed om bekeerd te worden. Voelt u? Het zou nou groot zijn. Als we vanavond nou hier in Rilland moesten komen. omdat er naar het welbehagen Gods een zondaar werd opgeraapt, die er een indruk van kreeg wie die heilige majesteit Gods nou is. Of voor een die nou mocht leren, volg mij. O, dan laat hij het nog aan uw hart leggen. Waarom? Omdat er nog zondaren bekeerd worden. Zou er vanavond blijdschap zijn in de hemel over die ene zondaar die straks als een verloren zondaar zijn knieën gaat buigen als hij thuis is en die het voor die God gaat uitwenen als een arme, verloren zondaar die nou heilig verlegen wordt om zijn spreken. En hij zeide tot hem, hoor je het? Jeugd, ouderen. En hij zeide tot hem, volg mij. O, wat zou het een wonder zijn. Maar de andere zijde is ook waar, hè. Als je dat niet leert, wat hier Matthäus mag leren. Als je voortgaat in je eigen weg. Gaat niet goed, hoor. Dan zul je straks eeuwig omkomen. In die buitenste duisternis. Maar nu is het nog het heden. En we hoeven niet, het kan ook zijn dat we niet oud worden, hè, jeugd. De laatste paar maanden in Dirksland, niet eens twee maanden, zijn er 5 jonge mensen vlak bij Dirksland overleden. De eerste was een jongen van 16 onder een trekker. Toen een vrouw van 25 en een jongeman van 22 frontaal op elkaar. Allebei weg. Een jongen van 22, eenzijdig op een boom, ook weg. En de laatste was een jongen van 15. Zijn opa en oma zaten bij ons in de kerk. Verbrand. In de schuur. In een tijd van nog geen 2 maanden. Allemaal vlak bij Dirksland daar. Van het ene moment op het andere moment. Werden ze uit het leven weggerukt. Weet je, jeugd, ouderen. Het leven is zo hoogst ernstig. Want ook die jongen van 15, hij zat in de studeerkamer. Toen gingen al die sirenes. Het was maar een 3 uur 's middags. Ongeveer. En hij zo'n 6:15 was het eeuwigheid voor hem. Het was maar 3 uur en een kwartier later. Gezond. En zo enkele uren later in de eeuwigheid. En als het is nu 9 uur, we moeten stoppen, maar als het nou eens voor jou of voor mij over een uurtje of 3, 4 eeuwigheid is. Zou het dan goed zijn als hij je om te onderzoeken voor je. En daarom, het kan geen uitstel lijden. Zoek toch de Heere en leef.